Goedemorgen, het is goed om hier te zijn. Dit werkt dus in ieder geval nog niet.
Ja,
mij maakt het niet uit, maar het staat er te ver van af. Moet ik hem opeten?
Ja.
Gaat dit beter zo?
Ja.
Oké. Ik heb zometeen echt 3 glazen graven nodig.
Nou word je wel.
Goed, ik wil met jullie nadenken over Jacob. En om te beginnen dan 2 gedeelten lezen. De eerste uit Genesis 28 en dan uit Genesis 35. Genesis 28, vers 10. Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zei: Ik ben de God van de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Vers 15. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. En dan staat er in vers 18 dat Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde tot een opgerichte steen en er olie bovenop giet. En hij noemt die plaats Bethel. En dan bladeren we door naar hoofdstuk 35 van het boek Genesis. Vers 6. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar en hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij voor zijn broeder vluchtte. Vers 9. En God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Paddan Aram en zegende hem. En God zei tot hem: Gij heet Jacob, gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zei tot hem: Ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Vers 13. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had, een stenen zuil, en stortte een plengoffer erover en goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel. Tot zover. Het thema voor vanochtend, dat is, dit werkt af en toe wel en af en toe niet volgens mij, maar goed, dat is Jacob en zijn 4 opgerichte stenen. De geschiedenis van Jacob die is waarschijnlijk wel bekend. Ook bekend is dat hij een keer of 4 inderdaad een steen heeft opgericht. Die gaan we zo meteen ook de andere 2 keren opzoeken. En daar wil ik met jullie bij stilstaan. Als we de geschiedenis van Jacob samenvatten, dan zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk uit 4 stukken bestaat. Jacob in het land, en dan hebben we de geschiedenis met Esau, dat hij zijn broer Esau bedriegt en vervolgens dan moet vluchten. Volgende fase is Jacob in Paddan Aram bij zijn oom Laban, dat is de broer van zijn moeder Rebecca, waar hij zich schuilhoudt voor Esau, zijn broer. Vervolgens komt hij weer terug in het land en dan gebeuren er een aantal dingen in het land. En uiteindelijk dan vindt de geschiedenis met Jozef, zijn 11e zoon, plaats. En op een gegeven moment wordt Jozef dan farao in Egypte en dan haalt hij Jacob over naar Egypte. De 4e fase in het leven van Jacob. Nou, allereerst dan maar de betekenis van de naam van Jacob. Vaak als ik spreek in gemeente zijn er wel mensen die Jacob heten. Zijn hier toevallig Jacobs of Jaaps? Of nu dit keer helemaal niet. Jammer hè. Maar goed, vele Jacobs die gaan gebukt onder hun naamsbetekenis. Dan wordt er vaak gezegd van Jacob betekent hier lichter. Dat hebben jullie vast wel eens gehoord. Ja, hier zal de eenheid. Onze kinderen hebben mooie namen. David, geliefde en Boas, in hem is kracht. En zo zijn er heel veel mooie Bijbelse namen. En dan heet je Jacob of Jaap en dan ga je door het leven als hielenlichter of bedrieger. En dan probeer je die naam maar een beetje achter te houden. Nou, het goede nieuws is dat het dus helemaal niet klopt. Inmiddels is wel vastkomen te staan, ook door taalkundig onderzoek, dat de naam Jacob niet echt hielenlichter betekent. Maar dat het een gebruikelijke naam was in het oude Midden-Oosten met de betekenis mogen God hem beschermen. En die naam kwam vaker voor. Maar waarom komen wij dan aan het woord hielenlichter? Dat heeft met twee teksten te maken. Die staan hier rechts genoemd. Allereerst als Jacob geboren wordt, dan staat er dat Jacob de hiel van zijn broer Esau vasthield. En zo werden ze als tweeling geboren uit hun moeder. Maar op zich hoeft dat helemaal niet iets negatiefs te zijn. Dat het ene broertje, het jongste broertje, de hiel van zijn oudste broertje vasthoudt. Het is niet zo dat hij hem wilde bedriegen, of zoals het vroeger op de zondagsschool aan mij verteld is, dat Jacob wilde voordringen en probeerde Esau in te halen. De oude rabbijnen die hebben hiervan gezegd, wat hier eigenlijk gebeurt is als Jacob geboren wordt, dan houdt hij de hiel van zijn broer Esau vast en daar vind je eigenlijk iets in van bescherming. Dat Jacob zichzelf verantwoordelijk stelt voor Esau. En als we dan de rabbijnen verder volgen, dat gaan we verder niet uitgebreid bespreken. Maar dan zien zij in Esau, in Edom, eigenlijk de heidense volken, de niet-Israëlieten, de niet-Joden, die als het ware de zegen ervaren in de vorm van de God van Jacob. Dat Jacob als het ware zijn zegen deelt aan de volken. U vindt hetzelfde met de drie zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. En daarvan wordt dan gezegd dat Jafet uiteindelijk zal schuilen in de tenten van Sem. Daar vindt u hetzelfde, dat Sem de zegen uitspreidt over zijn broers. In Israël wordt de zegen gevonden, uiteindelijk in de God van Israël wordt de zegen gevonden voor de volken. En dat zou je hier al in kunnen zien, dat Esau gezegend worden, dan moet hij zich voegen bij Jacob. Later in de geschiedenis vindt ook die verzoening plaats. Als Jacob terugkeert uit Paddan Aram, vindt ook die verzoening plaats tussen Esau en Jacob. En daar vindt eigenlijk datzelfde plaats, dat Esau moet leren zien dat de beloften van God niet in hem, de eerstgeborene, vervulling vinden, maar in Jacob, de tweede. En de andere tekst is als Esau later klaagt dat Jacob het eerstgeboorterecht ontroofd heeft en de zegen van zijn vader, dan zegt Esau ook nog zoiets van noem men hem niet terecht, Jacob, hè. En daar lijkt dan de insinuatie in te zitten van betekent dat niet dat hij een bedrieger is? Maar goed, dat zijn de woorden van Esau. En Esau is niet de norm, denk ik, om de betekenis voor de naam van Jacob aan te geven. Maar dat zijn heel andere redenen. Laten we verder even rusten. Jacob en Esau. Kan het anders? Kan het anders? Ik heb deze foto's gevonden op internet van Esau en Jacob, dus het moet bijna wel kloppen. Die zijn vroeger gemaakt, lang geleden, en die cirkelen zo op het internet. Esau is een man van de aarde, dat betekent zijn naam ook, het woord Esau, Edom. Adam zit daar eigenlijk in, aarde. En Jacob, dat is de man die huiselijk is, die in de tent bij zijn moeder Rebecca woont. Je ziet hier eigenlijk twee werelden bij elkaar komen. Een jager en een herder. Een man van het veld en een man van het huis. Twee werelden, twee kinderen die onder één dak samenwonen. En als je nou eens een kijkje neemt in het gezin van Isaac en Rebecca en die twee zonen, dan concludeer je onmiddellijk dat het niet allemaal even goed zat. Op een gegeven moment groeien die kinderen op en dan zie je dat Isaac zich heel erg aangetrokken voelt tot Esau. Waarom? Omdat hij van wildpraat houdt. En Esau kan goed beesten schieten. En blijkbaar ook klaarmaken. En Rebecca die blijkt ook samen te spannen met Jacob. Ook in de geschiedenis van het ontroven van die zegen. Je vindt daar tweespalt in het gezin. Je vindt daar geen harmonie. Maar je vindt er tweespalt. Het begon zo mooi toen Rebecca gehaald werd door die knecht van Abraham in Genesis 24. Als de bruid van Isaac. dat Isaac verliefd wordt op Rebekka. Je vindt het in Genesis 25, als Rebekka onvruchtbaar is, dan staat er dat Isaac voor haar bad. Maar vervolgens zie je die familie uit elkaar groeien. Dan zie je daar problemen in ontstaan, dan zie je daar tweespalt. En zo zie je ook die twee mensen die tegenover elkaar staan. De jager tegenover de herder. Het is heel interessant dat als God mensen gebruikt, dat het heel vaak herders zijn. Jagers die jagen dieren op. Herders die brengen dieren bij elkaar. Die zorgen voor de kudde. David was een herder. Mozes was een herder. De Heer Jezus noemt zichzelf de goede herder. Je ziet dat eigenlijk God een voorliefde heeft voor herders. Mensen die zorg hebben voor zijn schepping. Die ook zorg kunnen hebben voor elkaar. Nou, dit is de opmaat eigenlijk, als het zo in de Bijbel staat, voor alle ellende die gaat komen. Je vindt het in Genesis 25, we gaan het allemaal niet lezen. U kent het wel uit de geschiedenis, en anders kunt u het naar de hand nog nazoeken. Is als Esau van het veld komt, dan heeft hij honger. Hij wil eten en Jacob die is toevallig net een potje aan het koken. En Esau die vraagt dan heel vriendelijk, mag ik alsjeblieft daar wat van eten? Ik heb zo'n honger. En Jacob die maakt daar eigenlijk misbruik van. Het ontgaat ons een beetje in de vertaling. Maar Jacob is best wel heel hard naar zijn broer. Heel gebiedend. Esau is heel vriendelijk. Die vraagt, mag ik alsjeblieft van dat potje linzen, van dat rode eten? En Jacob is heel hard. Die gebiedt, dat mag, maar, en dan komen de voorwaarden. Eerst dit, en dan dit, en dan dit. En ik wil je eerst geboorterecht hebben. En dit wil ik allemaal van jou ontvangen. En Esau, die geeft het hem. Later in het Nieuwe Testament, in 1 Johannes 3 en Hebreeën 12, daar wordt er op teruggewezen. En er wordt gezegd, waarom gebeurt dat nou? Waarom geeft Esau nou zijn geboorterecht weg, omdat hij een ongoddelijke is? Dat wil zoveel zeggen als dat Esau geen respect heeft voor de ordening die God in de schepping heeft gelegd. En Jacob, die wil dat maar al te graag hebben. Die ziet daar de waarde wel voor in van zijn eerst geboorterecht. Dan word je de pater familias, dan word je het gezinshoofd van de volgende generatie. En Jacob, die wil dat wel. Die had er geen recht op, maar die wil dat wel. Nou is het interessante dat bij de geboorte van Jacob en Esau al een belofte was van God, van dat de oudste de jongste zal dienen. Ik vermoed dat Jacob dat ook wel wist, dat zijn moeder dat ook wel verteld had. En toch is het Jacob die niet kan wachten op Gods belofte, dat God die tot vervulling gaat brengen. Maar Jacob gaat zelf marchanderen. Jacob gaat zelf dingen doen. En dat is het aardige, mag ik het zo zeggen, heel menselijk in het leven van Jacob. Als we naar Abraham kijken, aartsvader Abraham, dan is dat zo'n kolos in het geloof. Dan staan we eigenlijk van een afstandje en dan denken we van, hoe kunnen wij nou ooit aan deze man tippen? Hoe kunnen wij nou ooit in ons leven dat geestelijke niveau halen van Abraham? Maar als je dan kijkt naar Jacob, dan denk je, ach, dat is zo'n menselijke man. Zo'n menselijke aartsvader met al zijn eigen dingetjes en zijn ik en zijn problemen. Daar herkennen we ons in. En het interessante bij Jacob is dat God eigenlijk jarenlang werk heeft om die Jacob bij te schaven tot iemand die hij kan gebruiken. En dat is precies hetzelfde wat God in jou, in uw en mijn leven doet. Dat God ons als het ware wil vormen, wil kneden tot mensen die niet langer doen wat ze zelf willen, maar die zich richten op hem en in zijn dienst stellen. Nou, dat gaat inderdaad, het eerstgeboorterecht, dat wordt verkocht. En dan krijgen we de geschiedenis van het bedrog bij Isaac. Maar voordat we dat doen, eerst nog eens even een klein tijdtabelletje. Hier staat een tijdas, als u goed kijkt. Het is een beetje onzichtbaar door het licht. En u vindt hier bij nul de geboorte van Jacob. En als we nou eens gaan de getallen van de Bijbel, de jaren van de Bijbel, naast elkaar gaan zetten, dat is een beetje een beeld te vormen, wat gebeurt er nou? Dan staat daar, als Esau 40 is, gaat hij trouwen. Dan trouwt hij met een aantal heidense vrouwen, dat staat genoemd in de Bijbel. Vervolgens zie je aan het eind van Jacobs leven dat hij 147 wordt, dan sterft hij. En hier is ook dat Jacob naar Egypte trekt. Maar wat interessant is, hier zit een periode van 20 jaar dat Jacob dus uit het land is. Dat begint als hij moet vluchten voor zijn broer Esau. Dan komt hij bij zijn oom Laban. Dan dient hij 7 jaar voor Lea. Nog eens 7 jaar voor Rachel. En nog 6 jaar blijft hij dan vrijwillig werken. En dan keert hij pas terug. En er staan dus wat jaren in. Die kun je dan reconstrueren. Maar dan kom je er eigenlijk toe dat het grote bedrog om die vaderlijke zegen wat plaatsvindt in Genesis 27. Dat het plaatsvindt als Jacob 77 jaar oud is. Als Jacob 77 is, en aardig is dus zijn broer dus ook 77, Esau, ze zijn even oud, dezelfde dag geboren. Als ze 77 jaar oud zijn, dan gebeurt het dat Isaac denkt van ik ga sterven. En dan gebiedt hij Esau om op het veld dat bokje te gaan halen en om vervolgens wat lekkers te maken. En dan gaat hij eens die aardvaderlijke oude vader zegen aan Esau geven. En dat is het moment dat Rebecca tegen Jacob zegt, nou Rebecca moet er ongeveer 100 zijn, die zegt tegen Jacob van 77, van dit gaat niet gebeuren, weet je wat, jij vermomt je nou als Esau en dan gaan we samen je vader bedriegen. Toen ik het verhaal in de kinderbijbel vroeger las, dan dacht ik iets van, nou dan zal Jacob wel een jaar of 15 zijn, hè? Dan heb je dat het boel verstreken, en dan hoort het er een beetje bij. Maar 77 is wel andere koek. Het wordt nog interessanter als aan het eind van het hoofdstuk vervolgens Rebecca tegen Jacob zegt van Jacob, nou is het zo onderhand wel eens tijd om te gaan trouwen. Ga maar naar Laban toe, is je man 77. En Esau is dan al 37 jaar lang getrouwd. Er zijn ook wel uitleggers die proberen anders te reconstrueren om Jacob jonger te laten worden, maar die lopen toch in mijn ogen vast in de reconstructie. Ik denk dat dit toch de meest natuurlijke uitleg van de schrift is. Wat gebeurt er? U kent het verhaal. Esau is op het veld en onderwijl geeft Jacob dat gerecht aan Isaac. En Isaac eet ervan, die geeft de zegen aan Jacob. Esau komt terug, grote mot in het gezin, Jacob moet vluchten. Een hoop vragen ook weer van wat gebeurt daar nou? Wist Isaac nou echt niet van die zegen, van die belofte van God toen de kinderen geboren werden? Genesis 25, de kinderen worstelden met elkaar, ze vochten met elkaar, ze stieten elkaar toen ze in de buik van de moeder waren. Toen kwam het woord van de Heere, de oudste zal de jongste dienen. Wist Isaac dat niet meer? Was hij dat vergeten of zo? We weten het niet. We zien alleen maar, Genesis 27, dat Isaac oud was en blind. Geestelijk blind waarschijnlijk ook. Hij dacht dat zijn einde gekomen was. Het duurde uiteindelijk nog een jaar of 40 voor hij echt zou overlijden. Dus zoveel inzicht in zijn einde had hij nou ook weer niet. In ieder geval, het wordt met een hoop menselijkheid, wordt als het ware die belofte van God tot vervulling gebracht. We zien Jacob worstelen om maar dat wat hem volgens Gods woord toekomt, ook toe te eigenen. Op zijn eigen weg. En dan gaat hij op weg naar zijn oom in Haran, daar komt Rebecca ook vandaan, het was de broer van Rebecca, hier in deze buurt, daar woonden ze, en dan komt hij op de weg langs Bethel, dat is ongeveer op de route. En daar gebeurt wat bijzonders. Jacob is op de vlucht, hij gaat naar een vreemd land, hij heeft die familie nooit gezien, het is niet zo dat hij bij je oom af en toe bezoek kwam, die afstand was veel te groot. Hij kende hem waarschijnlijk niet. Hij gaat naar zo'n vreemd land en onderweg moet hij slapen ergens op het open veld. Overnacht hij, hij legt een steen onder zijn hoofd en dan komt daar die fantastische droom. Die droom van die ladder tot in de hemel. En het aardige is dan weer dat God bij Jacob verschijnt. Jacob die in zijn eentje is, die geen vader meer heeft, die geen moeder meer heeft, die zijn achtergebleven, die ruzie heeft met zijn broer, die eigenlijk er helemaal alleen voor staat. Dan heeft hij die grote zegen geërfd van zijn vader en de consequentie is dat hij niets heeft. Helemaal niets. Hij is op de vlucht. En dan verschijnt God in hem in een droom. En het is zo mooi dat die droom, als God verschijnt, dat hij ook engelen ziet. En dan staat er dat die engelen, die stijgen op en die dalen neer. Wat wij er dan weer van maken is denken van Jacob die ligt daar op de grond. Er komt een ladder naar de hemel toe. In de hemel zijn de engelen. En die engelen die dalen af naar Jacob. En die gaan ook weer opklimmen naar Jacob. Maar dat staat er niet. Er staat dat die engelen opklimmen en neerdalen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat die engelen bij Jacob zijn. Het zijn de engelen die om Jacob heen zijn. Dat God zijn engelenleger stuurt, gezonden heeft om bij Jacob aanwezig te zijn. In Genesis 32 vindt u als Jacob weer terugkomt uit het land, Dan komt hij ook die engel tegen. En dan wordt die plaats genoemd Machanaim. Dat betekent twee legers. Dat is de plaats waar Jacob opnieuw zo'n inkijkje krijgt in de hemel. En ziet dat er buiten wat we nu zien met onze ogen. Dat er ook een hemelse realiteit is. Dat er engelenmachten zijn. En engelenmacht die hoort bij Esau. En engelenmacht die hoort bij Jacob. En de engelen van Jacob die vergezellen hem. Weet u wat nou zo fraai is? Als Jacob die mooie droom krijgt en God verschijnt aan hem. Dan gaat Jacob meteen marchanderen. Dan gaat hij God meteen voorwaarden stellen. Dan gaat hij God meteen zeggen. Heere God, ik voel me zo alleen. Maar als u nou dit en dit en dit doet. Dan zal ik u braaf dienen. Dan zal ik mijn tiende geven. Hij stelt God als het ware voorwaarden. Je zou zeggen, als God aan je verschijnt op zo'n majestueuze manier, dat je dan als het ware klein wordt. Maar Jacob is eigenlijk nog heel erg groot. Hij is nog heel erg bezig met zichzelf. Weet je wat wel mooi is? Dat Jacob een steen opricht. Dat is de eerste steen die Jacob gaat oprichten. Hij gaat er vier oprichten. En deze stenen, die zou je kunnen zien als een soort gedenkstenen. Als een soort mijlpalen in het leven van Jacob. Als een soort plaatsen waar Jacob zegt van als ik nou mijn leven moet samenvatten, dan is dit zo'n mijlpaal in mijn leven. Op deze plek, ja, daar moet ik aan terugdenken. Dat heeft wat voor mij betekend. Hier is wat gebeurd. En dit is de eerste mijlpaal in het leven van Jacob. En wat betekent die mijlpaal? Die mijlpaal is, als je het Jacob zou vragen, dat Jacob zegt, deze plek, dit is de eerste keer dat God aan mij is verschenen. Jacob is dan 77 jaar. Hij is op de vlucht. En dat is de eerste keer dat God iets doet in zijn leven. Daarvoor lezen we wel van Jacob. Maar we lezen dat hij zelf bezig is. We lezen niet dat hij bidt. We lezen niet dat hij zingt. We lezen niet dat hij een altaar heeft. We lezen helemaal niks over zijn geloof. Want zijn vader trouwens ook heel weinig in die tijd. Hij mag leren door die openbaring dat God niet alleen de God van zijn vader, zijn grootvader Abraham is, en de God van zijn vader Isaac, maar dat hij ook zijn God wil worden. En ik denk als we toepassen op onszelf, en dat sluit ook een beetje aan bij jouw getuigenis van daarnet, is dat je groeit op in het gezin van je ouders. Je gaat mee naar de kerk van je ouders. Op een gegeven moment kies je misschien ook als een andere kerk. En daar zing je tot de God die je broeders en zusters dienen. En dan lees je de Bijbel die je meegekregen hebt van de leraar van de zondagsschool toen je 12 was of wat dan ook. Maar het zijn allemaal nog ervaringen die te maken hebben met de God van anderen. Op een gegeven moment mag er een moment in je leven komen dat God zelf aan je verschijnt. En dat God niet langer de God is van je broeder en je zuster. Of de God van je vader of de God van je moeder. Maar jouw God. Mijn God. Dus je kunt zeggen, het is mijn God die ik dien. Ik heb zelf God ervaren. Ik heb zelf God in mijn leven gezien. Ik heb die ontmoeting met God gehad. Ik heb die ladder naar de hemel gezien. En nu, vanaf nu, staat mijn leven in dienst van deze God. Dat is een mijlpaal. Een mijlpaal in het leven van Jacob en hopelijk ook een mijlpaal in het leven van ons. Het is de eerste keer dat Jacob als het ware zegt, deze plek is zo memorabel, daar wil ik af en toe aan terugdenken. Dan gaat zijn leven verder. En dat leven van Jacob is helaas na Bethel nog steeds heel menselijk. Hij komt bij Laban en dan blijkt dat bedrog wat we bij Jacob al twee keer vonden, met dat eerstgeboorterecht en met die zegen van Isaac, dat het een beetje in de familie zit. Dat het een familietrekje is. Want we vinden precies datzelfde gedrag bij Laban. Jacob die komt in Haran, in Padam Aram. En vervolgens dan ontmoet hij een heel mooi meisje bij de put. Dat is Rachel. Hij wordt verliefd op dat meisje. En dan blijkt dat ook nog van zijn oom te zijn. De dochter, dus eigenlijk zijn nicht. En dan wil hij wat mee trouwen. En Laban denkt van, nou is mooi. 7 jaar mag je werken. 7 jaar. Dan spaart mij een huwelijksgat uit. Klagen de Lea en Rachel later over dat zijn vader dus helemaal geen cent betaald heeft bij het uithuwelijken. Dat hij zelfs zijn eigen dochters bedrogen heeft. Maar Jacob wordt ook bedrogen. Hij wordt de bruid in het vooruitzicht gesteld. En dan in de meest beroemde huwelijksnacht in de Bijbel. U kent het wel. U kent die woorden, het schrikbeeld voor elke man. Als je 's ochtends dan de dag nadat je getrouwd bent opstaat en het bedlampje aandoet. En dan ontdek je dat je met de verkeerde vrouw naar bed gegaan bent. Want de avond ervoor heeft Laban tegen Lea gezegd, jij gaat nu bij hem liggen. En Jacob is witheet en die is boos en die is kwaad. En die struint naar Laban toe en dan zegt hij van, ja, maar zegt Laban, zo gaat het bij ons, hoor. Ja, eerst de oudste, je kunt wel die tweede willen, maar dit is de orde. Ziet u, Jacob wilde de eerste zijn en hij wordt vervolgens ook nog eens met, hij wilde de tweede trouwen en hij krijgt de eerste. Dus die verwisseling. In het donker van de nacht gebeurt die verwisseling. Terwijl in het donker van Isaacs ogen hij zijn vader bedroog. Je vindt die patronen eigenlijk terugkomen in het leven van Jacob. Je vindt ze later ook weer terugkomen bij Jozef. Als Jacob die geitenvellen over zijn armen doet. En daarmee zijn vader bedriegt en net doet alsof hij Esau is. Dan zie je later Juda en die andere zoons van Jacob met dat geitenbokje bij Jacob komen. Ja, vader, dit vonden we, dit is toch de mantel van Jozef, hij is waarschijnlijk opgegeten. U vindt het bedrog terugkomen in het leven van Jacob. Het kwaad keert als het ware bij hem terug. Nou, Laban is niet gek, die zegt van nou, ik heb nog een dochter, als je nou nog eens 7 jaar werkt, dan krijg je die ook. En dan ben je helemaal blij. Nou, Jacob doet dat. Hij hoefde niet 7 jaar te wachten tot hij met Rachel trouwde. Dat huwelijksfeest met Lea werd afgemaakt. Toen werd het huwelijksfeest met Rachel gevierd. En vervolgens heeft hij dan die 7 jaar nog gewerkt. En de strijd die ging vrolijk verder tot in het huwelijksbed. U leest ervan in de Bijbel hoe het dan ging. Dat Lea het ene kind na het andere kind baart en Rachel niet. Dat er zelfs als Ruben op een gegeven moment liefdesappelen, een soort vruchten op het veld vindt. En er wordt ook nog een plekje in het echtelijke bed gekocht, blijkbaar. Het is een bijzonder gezin als we dat lezen. Goed, Jacob en Laban. Nou, allebei zijn het mensen die nogal wat misbruik van de situatie maken. Allebei zijn ze toch wel erg gericht op rijkdom, op bezit. En wat we dan ook nog krijgen is op een gegeven moment na die 14 jaar die gratis gediend werd door Jacob, gaat hij nog 6 jaar voor loon dienen. En dan lees je ook dat Laban steeds dat loon nog weer wijzigt. Dan bedriegt hij Jacob steeds meer en dan krijg je de geschiedenis met die bokjes. Gezegd wordt van nou, het is te moeilijk om met elkaar te blijven. Weet je, want we delen die kudde in tweeën en dan kan ik voor mezelf werken, zegt Jacob. En dan doen we het gestreepte voor mij, het gespikkelde voor jou. En dan worden er heel veel gestreepte geboren. En dan zegt Laban, laten we het toch maar weer omdraaien. Dan worden er weer gespikkelde geboren. Of nou, zo gaat het allemaal verder. Je ziet het allemaal, het gedoe wat er plaatsvindt. En dan op een gegeven moment zegt Jacob, het is genoeg. En dan zeggen zijn vrouwen, het is genoeg. Lea en Rachel. En dan zegt de Heere, het is genoeg. Ga maar terug naar het land dat ik jou en je vader gegeven heb. Of zal geven. U kent dan ook hoe de geschiedenis verder gaat. Ergens onderweg, dan komt Laban witheet achter zijn familie aanzetten. En dan zegt hij, jongens, dat jullie nou zonder mij te waarschuwen weggegaan zijn is één ding. Maar dat je daarnaast ook nog mijn huisgoden gestolen hebt, die beeldjes, die terafim, dit zijn opgegraven terafim, kleine beeldjes, die ze in die tijd blijkbaar hadden en waar ja, voor gebeden werden of iets die bescherming gaven. Dat je die nog meegenomen hebt, dat kan ik niet verkroppen. Je vindt later ook grote terafim, bijvoorbeeld als David op de vlucht is voor Saul. Dan verstopt Michal zijn vrouw zijn terafim in zijn bed en doet hij net of David slaapt. Maar dat is blijkbaar een groter beeld. Dit waren hier voor kleine beeldjes. En dan komt Laban in ieder geval het kamp in en die gaat alles afzoeken. En Jacob zegt, nou ja, zoek maar hoor, bij wie je het vindt. Die is vervloekt, maar ik heb het niet. En Laban die gaat alle tenten af en de bagage af. En op een gegeven moment komt hij dan bij Rachel. En die is snel op een kameel gaan zitten. Ja, vader, het spijt me. Ik kan niet opstaan hoor. Ik ben ongesteld. En toevallig liggen daar onder in het zadel de beeldjes. Dat is hoe het gaat. Het bedrog van de een naar de ander. Het is een dramatische familie. Nou goed, Laban vindt niks. En die komt maar tot de conclusie. Van nou, ik heb me vergist, jullie hebben die beeldjes niet. Wist Jacob het niet, wat er bij Rachel, bij zijn vrouw gebeurde, dat hij die beeldjes gestolen had? Weet het niet, waarschijnlijk ging het hem voorbij. In ieder geval, het zat niet pluis in dat gezin. En dan vindt u het tweede moment dat Jacob een steen opricht. Het is een beetje onder dwang, want het is in overleg met Laban. Laban en Jacob die hebben eigenlijk gewoon ruzie. En dan zeggen ze tegen elkaar van het is beter dat we afscheid nemen. En dan maken we hier een steen, een grenssteen, een opgerichte steen. En die maakt scheiding tussen jouw gebied Jacob en mijn gebied, zegt Laban. En Jacob zegt deze steen maakt scheiding tussen jouw gebied Laban en mijn gebied. En vanaf nu zullen we die grens niet meer oversteken. En naast die kleine steen wordt nog een hele grote steenhoop opgericht. Galet, Mispa, die namen worden er aangegeven. Als het ware als een getuigenis van kijk, dit is de grens tussen het gebied van Laban en het gebied van Jacob. Weet je wat deze steen zou kunnen betekenen voor Jacob? Zo'n steen is een getuigenissteen, een herinneringssteen. Als hij later terugkomt bij die steen, wat zou hij dan gedacht hebben? Dan zou hij kunnen zeggen van deze steen is een tweede keerpunt in mijn leven. Die eerste steen in Bethel was het moment dat God voor het eerst aan mij verscheen. Maar deze tweede steen is de keus die ik vervolgens maak in mijn leven om vanaf nu voor God te leven. Om het leven bij Laban achter me te laten. Dat leven van bedrog, dat leven van gekonkel en kuiperijen, om dat achter me te laten. Vanaf nu wil ik een nieuw leven beginnen. Dat is klaar. Die fase sluit ik af. Ik wil mijn leven een nieuwe invulling geven. In het beloofde land, op de plaats waar God mij roept. Dat is die tweede steen van Jacob. En dan komen we in het land. We slaan wat dingen over. Die verzoening met Ezo slaan we over. En wat er dan precies allemaal gebeurt. Maar uiteindelijk in Genesis 35. Dan komt Jacob voor de tweede keer in Bethel. En die tweede keer heeft hij opnieuw op die plaats een openbaring van God. Maar het is niet precies hetzelfde als die eerste keer. Het is niet precies hetzelfde. Hier zijn een paar verschillen. U kunt ze thuis nog eens nazoeken. Maar weet u wat de essentie is? Die eerste keer, dan staat die verschijning van God centraal. Dat God verschijnt in het leven van Jacob. En Jacob is ervan onder de indruk. Hij noemt het ook Bethel, huis van God, aanwezigheid van God. En dan is het als het ware wat God voor hem gaat betekenen. Zo gaat Jacob ook verder. Hij zegt, Heere God, als u mij nou bewaart, als u me veilig terugbrengt, en als u nog wat doet, dan zal ik u braaf dienen en die tiende geven. Het draait eigenlijk nog steeds om Jacob. Genesis 28. Maar als Jacob dan weer terugkomt, dan vindt daar een veel indrukwekkende verschijning plaats. Een verschijning die in de woorden eigenlijk doet denken aan de verschijning zoals God, zoals de Heere verschijnt aan Abraham. Dezelfde dingen gebeuren er. Dat God daar verschijnt, dezelfde soorten beloften geeft en ook dan opvaart als een zichtbare verschijning naar de hemel. Een hele bijzondere openbaring. En weet u, er wordt ook gezegd, in vers 7 staat er ook, dat eigenlijk niet meer de aanwezigheid van God centraal staat, maar de persoon van God. Er staat in vers 7 dat het de plaats El Bethel is. Dat de God van Bethel, hij noemde die plaats El Bethel. Dus de God van Bethel. Het draait niet langer om dat God er is in het leven van Jacob. Maar het draait erom dat God de God van Jacob wordt. Mag ik het eens op toepassen? Je kunt op een gegeven moment onder indruk komen van Gods aanwezigheid. Dat God er is en voor je zorgt en met je is. En het kan een grote verandering in je leven zijn. Dat God heel persoonlijk in jou geïnteresseerd is. Dat is die eerste steen in het leven van Jacob. Maar nu, bij Jacob, zegt Jacob, Heere God, mijn leven tot nu toe, dat was eigenlijk een leven dat grotendeels in mijn eigen dienst stond. Maar vanaf nu wil ik mijn leven niet langer zelf leven, maar nu wil ik leven voor deze God. Nu wil ik u centraal stellen in mijn leven. Ik wil dat u de eerste plaats krijgt in mijn leven. En ook hier gaat Jacob dan weer een steen oprichten. Dit is de derde steen van Jacob. De God van Bethel is mijn God. Het is niet meer een afstandelijke God, niet meer de God van mijn vaders, maar mijn God. En God is er niet alleen voor mij, maar ik ben er voor hem. Als u het Hooglied leest, dan vindt u een aantal keren dat de bruid iets zingt. En dan zegt ze, mijn geliefde is voor mij, zo begint het. En ik ben van hem. En een tijdje later staat het omgekeerde. Ik ben van mijn geliefde. En hij is van mij. Dan gaat het omgedraaid. Dat wil zeggen dat de bruid al steeds meer onder de indruk komt van niet dat de geliefde in haar bezit is, maar dat zij iets betekent voor haar geliefde. En de derde keer komt het weer voor en dan staat er, ik ben van mijn geliefde en naar mij gaat zijn zielsverlangen uit. Je ziet dat die bruid een ontwikkeling doormaakt in plaats van dat wat ik heb, dat je onder de indruk komt wat je bent voor de ander. Nou, die bruidegom van het Hooglied is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. En hier bij Jacob vind je hetzelfde. Je ziet dat Jacob in het begin, ik heb de zegen, ik heb bezit, ik heb land. En langzamerhand wordt het een Jacob die realiseert dat hij toebehoort aan de God van Bethel. Dat zijn leven in dienst van deze God staat. Hoofdstuk 35 is een triest hoofdstuk. Het gaat dan over die godsopenbaring aan Jacob. Maar eigenlijk is het ook een hoofdstuk met vier begrafenissen. Het begint er al een begrafenis van de afgoden, dat is goed. Dat Jacob een schoon schip maakt. Voordat hij die openbaring van God heeft, kiest hij ervoor om alles wat verkeerd was weg te doen, te begraven. Zijn gezin krijgt nieuwe kleren, ze maken een nieuwe start. Vervolgens vindt die begrafenis van Deborah plaats, de voedster van zijn moeder. Eigenlijk ook een teken dat het oude leven bij Laban en wat er vroeger allemaal was, dat het voorbij is. Als laatste vindt de begrafenis van Isaac plaats in dat hoofdstuk zijn vader. Jacob neemt als het ware de positie in dat gezin als de pater familias, de gezinshoofd. En dan is er ook nog de begrafenis van Rachel. Rachel die zo lang onvruchtbaar was. Die op een gegeven moment roept tegen Jacob, geef mij kinderen of ik sterf. Want haar zus had al vier kinderen. En later kwamen er nog twee. En dochter Dina, 7 kinderen in totaal voor Lea. En Rachel had niks. Totdat Jozef geboren wordt. En als Jozef geboren wordt, dan geeft ze hem de naam Jozef. En dat betekent, God de Heere zal vermeerderen. Er komt nog een kind. En dat laatste kind, dat tweede kind van Rachel, dat wordt geboren op de weg in de buurt van Bethel, vlakbij Bethlehem, in de velden van Efrata. En daar wordt dat tweede kind geboren. Maar het is een hele moeilijke, zware bevalling. En dan staat er, als Rachel doorkrijgt dat tijdens de bevalling het leven haar ontvliedt, dan geeft ze dat kind de naam Ben-Oni, zoon van mijn smart. Maar Jacob accepteert dat niet. Die zegt, dat doen we niet. Het zal niet Ben-Oni zijn, het zal Ben-Jamin zijn. Zoon van mijn rechterhand. En Rachel die sterft. Het is een heel triest moment. Weet u wat zo wrang is? Rachel die zo lang onvruchtbaar was. Die op een gegeven moment tegen Lea zegt, of tegen Jacob zegt, van geef mij kinderen of ik sterf. Dat deze vrouw sterft juist als ze kinderen krijgt. En waarschijnlijk was ze niet eens heel erg oud. Waarschijnlijk was ze maar rond een jaar of 30. Meisjes werden heel vroeg ten huwelijk gegeven. En Jacob had een jaar of 20 daar gewerkt. En misschien was ze nog begin tienertijd toen hij haar voor het eerst ontmoette. Dan zou ze rond de 30 zijn. Laten we 35 voor maken. Een jonge vrouw. Jacob is inmiddels al rond de 100. Een oude man. Rachel is jong. In de bloei van haar leven sterft ze juist tijdens het ter wereld brengen van kinderen. Is dat de reden waarom Rachel sterft? Dat ze zo God heeft uitgedaagd. En gezegd heeft van, geef me kinderen of ik sterf. En Jacob zegt, ben ik God dat ik het kan doen? Of is het nog een andere reden? Als je teruggaat naar de geschiedenis met die terafim, dan zegt Jacob eigenlijk iets heel bijzonders. Jacob spreekt een vloek uit. Jacob zegt, als Laban dat kamp komt binnenstruinen en zegt van, wie heeft die beeldjes gestolen? Dan zegt Jacob, van diegene bij wie je die beeldjes vindt, die is vervloekt. die blijft niet in leven. En Jacob wist niet dat die beeldjes bij Rachel onder het zadel verstopt waren. Het is niet zoveel later in tijd dat dit gebeurt. Dat was Genesis 31, dit is Genesis 35. Er zijn misschien een paar maanden tussen, misschien een jaar. En hier sterft Rachel. Is de reden dat Rachel sterft, deze vloek van Jacob? Is dat de reden dat Jacob een steen opricht op het graf van Rachel bij Bethlehem? Dat graf wat nog steeds te bezoeken is in Israël. Dat hij zegt dat Rachel sterft, mijn geliefde vrouw, heeft misschien wel te maken met de domheid in mijn leven. Dat ik in mijn egoïsme, of in mijn enthousiasme voor mezelf, in mijn impulsiviteit, dingen heb geroepen die ik niet kon waarmaken, maar waar God mij aan houdt. Dommigheden, stommigheden. En dat God mij houdt aan mijn woord. Het zou kunnen. In ieder geval, het is een groot verdriet voor Rachel. Om de vrouw om wie hij al die jaren eigenlijk gewerkt heeft bij Laban, die 14 jaar, heeft hij eigenlijk gewerkt voor Rachel, dat hij die verliest. Die twee kinderen krijgt, Jozef en Benjamin. Twee kinderen die nog een hoop leed aan hem zullen bezorgen. Jozef, omdat hij door de wilde dieren wordt opgegeten. En Benjamin, omdat hij die moet wegsturen naar die farao van Egypte. En niet weet of hij die zoon ooit zal zien. Jacob richt een steen op. Vier stenen. Jacobs leerschool. Bedrog leidt tot niets. Hij bedriegt en hij wordt bedrogen door zijn oom. Keer op keer. Jacob die koopt. Die met geld, met een bord soep, het eerstgeboorterecht koopt. En vervolgens continu moet leren dat geld alleen maar ellende veroorzaakt. Bezit alleen maar ellende veroorzaakt. Jacob die bedriegt, die zijn vader bedriegt met die geitenvellen. En zelf later door zijn kinderen bedrogen zal worden als ze Jozefs mantel komen brengen. Vier stenen. En Jacob met zijn bedrog. We zijn bijna aan het eind. Maar ik wil aan het eind van het leven van Jacob wordt het zo mooi. Dat wil ik u niet onthouden. Aan het eind van het boek Genesis is Jacob in Egypte. Jozef heeft hem gehaald. En daar ziet u Jacob schitteren. In het begin van zijn leven vindt u hem konkelen. Vindt u hem bedriegen. Daar vindt u hem zijn eigen weg doen. Aan het eind van zijn leven wordt hij groot. Wordt hij een aartsvader. En u ziet het al als Jacob bij de farao komt. De farao van Egypte. Is het zo bijzonder dat deze oude herdersvorst, die daar voor die machtige wereldkoning staat, het Egyptische Rijk was het grootste, het meest schitterende rijk in die periode. En dan is het de farao die opstaat en die knielt, die zich neerbuigt voor Jacob. En Jacob geeft zijn zegen aan de farao. Ziet u wat grootheid is? Grootheid ligt niet in bezit. Je kan het hele Egyptische Rijk bezitten. Maar dat wil niet zeggen dat je groot bent. De ware grootheid ligt erin dat Jacob de God van Bethel tot zijn God gemaakt had. En dat hij die zegen kon uitdelen aan de mensen om hem heen. Dat is Jacob aan het eind van zijn leven. Als hij met de farao spreekt, dan zegt hij ook, de God die mij mijn hele leven als een herder heeft geleid. Moet je je voorstellen, Jacob dat kan zeggen. Ook toen hij vluchtte voor zijn broer Esau. Ook toen hij moest strijden met Laban. Ook in de ellende met Rachel, toen ze overleed. Ook in zijn gezin. Dat Jacob later toch kan zeggen, de God die mij heel mijn leven als een herder heeft geleid. En hij geeft die zegen dan aan de farao. En nog zo'n moment. Als Jacob zelf gaat sterven, niet zoals Isaac die er 40 jaar naast zat. Maar als Jacob zegt, mijn tijd is gekomen, dan is dat ook zo. Dan geeft hij ook heel korte tijd later de zegen, de geest. Maar eerst gaat hij dan zegenen. Hij gaat zijn eigen kinderen zegenen, maar hij gaat ook de kinderen van Jozef zegenen. En van Jozef lezen we eigenlijk helemaal niks negatiefs in het hele verhaal. Maar hier maakt Jozef een fout. Want Jozef brengt zijn kinderen Ephraim en Manasse. En Ephraim zit links en Manasse zit rechts van Jacob. Want rechts is de belangrijkste plaats, het is de plek van de eerstgeborene. En Jacob, die spreidt zijn handen uit, hij kruist zijn handen en legt zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En Jozef zegt van, nee vader, u doet het verkeerd. U doet het verkeerd. Maar weet je wat zo mooi is? Jacob heeft eindelijk geleerd. Heeft eindelijk geleerd hoe God werkt. Weet u nog dat Jacob de zegen van zijn vader wilde? Toen heeft hij met list en bedrog die echte zegen van Esau moeten kopen. Maar als Isaac geestelijk inzicht gehad had, dan was het gegaan zoals met Jacob. Dan had Isaac geweten, ik moet mijn zegen niet aan Esau geven, ik moet hem aan Jacob geven. En dat inzicht, dat heeft u hier bij Jacob. Die zegt, ik moet mijn zegen niet geven aan de oudste, aan Manasse. De zegen gaat naar de jongste, die gaat naar Efraïm. Dat is Jacob, die dat geestelijk inzicht heeft. En inderdaad, nu dat doet, wat zijn vader niet kon, en wat hij zelf ook fout gedaan had in zijn jonge jaren. En tenslotte, dat vind ik zo prachtig mooi, dat Jacob dan die zegen uitspreekt, die profetische zegen in Genesis 49. Dat de 12 stammen van Israël langskomen, zijn 12 zonen. En de profetische, met een profetische blik, de hele geschiedenis van Israël tot de wederkomst van de Messias, in dat hoofdstuk geschilderd wordt. Door Jacob op zijn sterfbed. En dan zegt Hebreeën 11 erover, door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven, elk van de zonen van Jozef. En dan staat er, en hij aanbad, leunend op het uiteinde van zijn staf. In Genesis staat op het uiteinde van zijn bed. Maar hier vindt u het einde van Jacob. In het begin ziet u de man die worstelt en die bedriegt en die liegt en zijn eigen weg doet. Aan het eind komt hij tot rust. Dan komt hij tot aanbidding. Dan heeft hij de God van Israël, de God van zijn vader Abraham en Isaac leren kennen als zijn God. En nu kan hij eindelijk, die 140 jaar oud is, zijn leven overgeven in de handen van deze God. Hij aanbad. Leunend op het uiteinde van zijn straf. Amen.